Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en de gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deze middag zullen wij met een nieuw boek beginnen. Ilsabé, de pleegdochter van Boze Berend, deel 1. Het jaar liep ten einde. De laatste bladeren dwarrelden over de kale velden. Een koude wind die een spoedig einde maakte aan het schoon van de naherfst waaide door de toppen der bomen. Ja, de gouden novemberblaadjes wisten wat het was, zich taai vast te klampen aan de stam. Maar nu waren ze aan het einde van hun kracht. Sidderend hadden ze pogen vast te houden aan de grauwe takken, toen de woeste stormvlagen zich deden gelden. Maar als versteend door zijn ijzige adem hadden zij los moeten laten. En willoos fladderden ze nu door het luchtruim, om tenslotte op de kille aardbodem te belanden, weer opgezweept, weer door het slijk gesleurd, en dan weer opgenomen te worden, en zo telkens weer. Tot eindelijk de wind zich legde en zij weldra onder het slijk bedolven waren. Als hadden de bomen hun kleed afgelegd, lag daar het zijden gewaad aan de voeten. En de wind ruiste daarover en fluisterde van vervlogen schoonheid en pracht. Somber en zwaar hing de hemel over de aarde, sneeuw en storm voorspellend. En heel in de verte hoorde men het ruisen van de golven van de Scholshaf. Was het storm op de Oostzee en kwam de wind van het noorden, dan kon men het grommel van de branding tot diep in de bossen horen. Door de eenzaamheid van de herfstavond klonken naderende hoefslagen. Het werd levendig op de stille bosweg. En een kleine schaar ruiters kwam langs het pad, waarop de schemering reeds haar schaduwen geworpen had. De aanvoerder van de kleine troep scheen van hoge afkomst te zijn. Prachtige blauwe vederen versierden zijn helm. En het gedeelde schild vertoonde het wapen van een oud Mecklenburgs geslacht. Twee hazenkoppen op een blauw veld en daarnaast op het gouden veld een wijnstok. De ridder droeg de kleuren van zijn huis, geel en blauw. En ook de mannen waren in dezelfde kleuren gekleed en droegen op hun schilden ook het wapen van hun heer. Zwijgend waren ze door het steeds donker wordende woud gereden, toen plotseling de ridder zich omwendde en uitriep: "Zeg eens, Balthasar, zijn we goed? De weg komt mij geheel anders voor dan anders. We moesten nu zowat aan de Neuboegerbeek zijn. En dus moest het nest toch al te zien zijn. De drommel halen die vervloekte duisternis." "Dat weet ik niet," antwoordde de knecht kalm. "Ik ben hier vroeger nooit geweest. Als mijn heer de weg niet herkent, dan is het heel goed mogelijk dat we verkeerd gereden zijn." De ridder keek bedenkelijk voor zich. "En dat alles voor een vrouw. Maar wat helpt het?" Hij gaf zijn paard een krachtige spoerslag. En zijn knechten volgden hem in de gestrekte draf. Na enige tijd zo gereden te hebben, werd het bos lichter. De ridder hield zijn ros in en wees op een watertje door weiden omgeven. In de verte werden donkere gebouwen onder schaduwrijke bomen zichtbaar. "Dat is Rocco," zei hij. "We hebben toch een kleine omweg gemaakt, Balthasar." De oude lachte. "Ja, het zal laat worden voor we aankomen. Ik wil wedden dat de meesteres al te rusten is." "Vrouw Ilsabé gaat niet met de kippen op stok," antwoordde zijn meester. "Om 6 uur zullen we de reis achter ons hebben. Je vergis je bovendien in de tijd, oude. Het wordt tegenwoordig vroeg nacht. Maar we zullen voortmaken. Anders verdwalen we nog in de avondnevel. Weer gaf zijn de ruiters een paar de sporen en de kleine ruiterschaar rende naar het doel van de reis. En een half uur waren ze er. Een oude torenwachter vroeg naar de naam en het verlangen van de redder. Vraag uw meesteres of de redder Berend Maltzan haar zijn redderlijke groet mag brengen, luidde het antwoord. De oude man week een pas terug, staarde de redder verschrekt aan en fluisterde. De boze Berend, God zij ons genadig. Om den duivel, vent, wil je mij wel eens binnenlaten? Riep de redder ongeduldig en stiet met zijn zwaard tegen de stenen trappen. Wat gaat jou mijn naam aan? Ogenblikkelijk naar je meesteres en ontsluit de poort. Vergeving, genadige heer, mompelde de oude portier. Het kwam van de eerste schrek en bovendien wilde ik mijn meesteres niet gaarne storen. We dopen heden het kind, voegde hij er vertrouwelijk aan toe. Ge weet wel, het kind dat na de dood van mijn meester geboren is. Mijn meesteres is altijd nog zo bleek en stil en nu wilde ik haar niet doen verschrikken. Vergeef mij, ik ken u niet, alleen maar uw naam. Het is in orde, oude, stelde Maltzan hem gerust. Het was heel goed van je dat je de boze Berend niet zonder meer hebt binnengelaten. Ik ben een vriend van je overleden heer Dietrich geweest. En met de boosheid is het zo erg niet. Ik ben wel eens wat rooflustig geweest. Maar nu kom ik eens omzien naar de weduwe van mijn gestorven vriend. De boze Berend noemen mij mijn vijanden. Maar voor een trouweloze hebben ze me nooit uitgescholden. Maar meld nu mijn komst en wijs mijn krachten aan mijn paarden een onderdak aan. Na enige ogenblikken keerde de portier terug. Men staat juist op het punt om het kind te dopen, maar de meesteres heet u welkom. Uw kamer is gereed voor het geval dat gij u eerst wilt verkleden en wat rusten wilt. De sleutel werd knassend in het slot omgedraaid en Berend Maltzan trad binnen. Nu, oude, het is een wonder en het blijft het dat de boze Berend zijn voet over de drempel van het huis Rocho gezet heeft. Maar zo past het een goede torenwachter. En ik klopte de oude vriendelijk op zijn schouder. Een bediende kwam toelopen en legde de redder voor naar zijn vertrek. Het was vroeger dan hij gedacht had. De torenklok sloeg 6 uur. Hij wisselde zijn zware harnas voor een blauw zijden huisgewaad. En de bediende die hem bij het verkleden geholpen had, geleidde hem door een aantal vertrekken naar een flauw verlichte hal. Ridder Berend bleef in de deur staan. De heilige handeling was reeds begonnen. In het midden van het vertrek stond op een kostbaar wit zijden kleed gedekte tafel de gouden doopvont. En een kleine kring luisterde naar de woorden van de geestelijke. Ernst en rouw stonden op de gezichten van allen te lezen, die in zwart zijden gewaden om de des geschaard stonden. Slechts het kindje lag als een roze knopje in een wit zijden kleed onder de doopsluier. Het kende het leed en het verdriet van deze wereld nog niet. Bleek en terneergedrukt door haar verdriet zat de jonge moeder, gehuld in haar weduwsluier in een leuningstoel, tegenover de doopdes. Strak en tranenloos keek zij naar de grond, als was alles slechts een bange droom die voorbij moest gaan. Ze keek niet op toen de peten vooruit traden en het kind gedoopt werd. Het was als vreesde zij bij het zien van dat onschuldige vaderloze schepseltje de volle zwaarte van haar verlies weer te zullen gevoelen. Elisabeth, Richardes, Maria, Crescentia, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, klonk het plechtig. En het kleine zwartharige hoofdje werd met doopwater besproeid. De jongste der meters, een lieve blonde freule van Bulow, die het kind ook ten doop gehouden had, trad nadat de zegen uitgesproken was op de jonge moeder toe en legde de doopeling in haar armen. Een siddering ging door haar gehele lichaam. Ze boog zich voorover en drukte zuchtend een kus op het voorhoofdje van deze laatste, doch dierbaarste erfenis van haar gemaal. Elisabeth, mijn kind van smarte, God zegene en behoede je, klonk het fluisterend van haar lippen. Geen oog bleef droog bij het zien van dit aandoenlijk schouwspel. Geen geluid verbrak de stilte, als werd er een lijkrede gehouden, zo stil, vouwden allen de handen en baden voor de eenzame vrouw en haar vaderloos kind. Aan de muur hing het portret van een jonge ridder, gehuld in zijn ruiterkleed. De heldere ogen schenen het kind aan te zien en te groeten. De kleine Elisabeth was ontwaakt en keek naar boven. Ja, dat waren zijn ogen. Dat scheen de moeder nu, die gedurende de lange dagen van ijlende koers die achter haar lagen, nauwelijks haar kind aangezien had, plotseling te bemerken. Een glimlach verruimde haar gelaat en ze drukte het kind vaster tegen zich aan. Daarop gaf ze het weer aan Marie-Cécile van Bolloux, die het naar het aangrenzende vertrek droeg en in haar wieg legde. Voor zij het zijden gordijn dichtsloeg, knielde zij naast het wiegje neer en kuste haar petekind. Arm kind, fluisterde zij, je zult je vader nooit leren kennen. God behoede je, lieve moeder. Je bent nu gedoopt en een kind Gods. Dat is onze troost. En ik zal de heiligen bidden dat zij je behoeven. Lieve, zoete, kleine Elisabeth. De tranen stonden de jonkvrouw in de ogen. Ze bleef in de donkere kamer en wiegde het kind in slaap. Elisabeth van Oetsem was een dappere vrouw, maar dat alleen had haar in haar verdriet niet kunnen ophouden. Ze was een vrome christin, die een onwrikbaar geloof bezat. Als 18-jarige enige dochter van een Pommerse edelman had zij een jongere zoon der Oertsen uit het huis Rochouw leren kennen en was hem na een jaar van gelukkige verloving als echtgenote naar zijn vader langs in Mecklenburg gevolgd. 2 jaren leefden zij in ongestoord geluk in de omtrek van Rochouw, in een slot dat toebehoorde aan een oudere broeder van Hans Dietrich. Toen verloor de eigenaar van Rochouw zijn vrouw en de ongelukkige man verviel tot zwaarmoedigheid. Het jonge echtpaar gaf in liefde voor hun broeder hun huis op en trok bij de vereenzaamde in. Sedert die tijd verkeerde Elisabeth als vrouw op Rochouw. De gezelligheid die zijn broeder en schoonzuster in het huis aanbrachten was een weldaad voor de weduwnaar. En vooral de vrolijke opgewektheid van Elisabeth deed hem goed. Maar de smart overweldigde hem toch nog zozeer dat hij niet lang op het slot kon uithouden. Hij verzocht zijn broeder zijn goed te willen besturen en trok de wijde wereld in om aan oorlogen en gevechten deel te nemen. Dietrich en Ilsabé beheerden intussen getrouw het goed van hun broeder en leefden gelukkig tezamen. Slechts de kinderzegen ontbrak, maar aan hun geluk zou spoedig een einde komen. Op een avond kwam de ridder verhit aan doodmoed thuis. Haastig stilde hij zijn brandende dorst met koude wijn. In diezelfde nacht werd hij doodziek en na enige dagen was hij niet meer. Zijn jonge vrouw was als apathisch door die plotselinge slag. Dagenlang lag zij als bezwijmd op de bank, zonder spijs of drank aan te roeren. En haar grote, traanloze ogen dwaalden starend door de ledige ruimte. Er volgden lange, droeve maanden voor haar. De jonge weduwe vervulde stil haar huishoudelijke plichten. Maar de verdoving wilde niet wijken. Ze weende niet, geen woord van klacht kwam over haar lippen. Zwijgend ging zij haar zware, eenzame lijdensweg. Maar er lag een ziekelijke gelatenheid over haar wezen uitgespreid, die ieder die haar kende opviel. Als onze meesteres maar eens goed kon uithuilen, meende een oude dienstbode, die haar in haar nieuwe vaderland gevolgd was. Maar Elzabeth's leed scheen zwaar voor tranen. Het verdriet was te plotseling en te hevig over de zachte vrouw gekomen. Het scheen als waren op die dag, toen de hoop haar ontzonk, haar tranen verdroogd. Een half jaar na de dood van haar gemaal werd haar dochtertje geboren. De moeder zweefde meerdere dagen in doodsgevaar. En toen ze eindelijk herstelde, stelde zij er al even weinig belang in als alles voor die tijd. Nauwelijks keurde zij het kind een blik waardig. En als zij er een enkele keer naar keek, dan was het maar kort en schuw, als beging zij een misdaad. Maar eindelijk, toen zij de gedoopte zuigeling in de armen hield en voor het eerst ontdekte dat haar ogen dezelfde waren die zo onuitsprekelijk had lief gehad, toen brak haar tranenstroom los en de ban waaronder zij zo lang gelegen had, was verbroken. De moederliefde klopte aan haar hart, luid en overweldigend, en ze zag het licht dat God haar op haar weg gesteld had, het doel van haar leven. Een zacht knopje te bewaken en te beschermen en het op te doen groeien tot een kind van God. En ze voelde het. De Heere zou haar helpen. En ze nam haar leed op zich, als was het nu heden eerst begonnen. Maar het was niet meer het verdriet dat verlamt, dat ontzenuwt, maar het kruis dat de Heiland zijn geliefde kinderen oplegt. Stil en sterk keek zij in de toekomst. Ze had haar ogen opgeheven tot de bergen, van waar haar hulp komen zou. Behalve Marie Cécile van Bulo, die nog gebleven was, waren alle peten weggegaan. Ook de priester was vertrokken. Maar Berend Maltzan was gebleven en zat nu naast de burchtvrouw en sprak met haar over het verleden en over de toekomst. Elzabeth had de vriend van haar man met warmte welkom gegeten. Zijn trouw deed haar goed en weldra waren beiden in een vertrouwelijk gesprek gewikkeld. U moest bij ons in Penzlin komen, edele vrouw, zei de ridder. Hier wordt u bij iedere pas die u doet aan uw verloren geluk herinnerd. En dat is niet goed. Solastica zal u met vreugde opnemen. U weet toch dat ze sedert een maand een nakomeling heeft? Het is een nakomertje, maar een flinke dochter. En het is een mooi kind. En als zij wordt wat ze belooft, dan wens ik de ridder geluk, die haar nog eens naar het altaar voert. Ze heeft goudblond haar. Doe het, edele vrouw. Het is niet goed dat een mens alleen is. Zuchtend legde zij haar hand boven haar ogen. Vergeef mij, antwoordde zij. Ik zal u ondankbaar toeschijnen. Maar na alles wat ik beleefd heb, ben ik niet vlug meer in het nemen van besluiten en in het handelen. Het leed maakt de mens naar lichaam en ziel, ongeschikt voor het leven. En men moet het leed eerst doorworsteld hebben, voor men weer in staat is het alledaagse leven op te vatten. Het is goed dat wij het hebben, dat wij tot arbeid en beroep geroepen worden, want anders zouden wij licht het onderspit delven in de strijd. Laat mij tot morgen tijd. Dan zal ik u mijn antwoord geven, besloot zij. Het is nu al laat en we beiden hebben behoefte aan rust. Ze reikte hem de hand. Goedenacht, ridder Berend, slaap wel op het kasteel Rogge. Goedenacht, edele vrouw, zei hij. En een traan ontgleed het oog van de stoere krijgsman, toen hij de zachte vingers aan zijn lippen bracht. Om de daken van het oude herenhuis loeide de storm. Onheilspellend klonk het bulderen van de wind door de schoorstenen en een akelig geluid werd vernomen als de orkaan door de spleten van de muren joeg. En werd het opeens stil. Men hoorde slechts het ruisen van de wind als het geruis van een vrouwengewaad. Het was middernacht en de torenklok klonk het geestesuur aan. De boeren vermeden het. Laat uit Bukkom naar huis te komen. En als het niet anders kon, dan trokken zij huiverend over al hun leden, zo spoedig als hun benen hun dragen konden, langs het oude huis. En terwijl zij een kruis sloegen, mompelden zij, alle geesten, loof den Heere. Elzabeth kende geen spokenvrees en hield halsstarrig vol dat het marters waren die in de oude fundamenten huisden en ze stond met de grimmige vijanden van haar hoenderhok op gespannen voet. Maar ook zij kon heden nacht de slaap niet vatten. Het leven was te erg en de zachte, door de gemoedsbeweging der laatste dagen opgewonden vrouw kon geen rust vinden. De gedachten joegen haar door het hoofd. Bezorgd keek ze naar haar sluimerend kind, dat naast haar lag en ze overpeinsde hoe het leven voor dit vaderloos kind wel zou zijn. Hier blijven kon ze niet. Haar zwager zou na enige maanden weer terugkeren en een jonge gade meevoeren. Het kleine bijslot was niet haar eigendom, waar zij heen moest. Zij wist het niet, maar ze vertrouwde op God, dat hij haar een weg wijzen zou. Om te beginnen besloot zij de uitnodiging van haar oude vriend Berend aan te nemen en voor enige maanden naar Penslin te gaan. Het ene kwartier naar het andere verliep, de storm hield aan, en de jonge vrouw lag nog steeds wakker naar de lichte ademtochten van het kleine wezen naast haar te luisteren. Toen de klok vier slagen liet horen, stak ze de kaarsen aan en haalde een boek van onder haar hoofdkussen voor de dag. Het was een oud, in perkament gebonden boek, voorzien van metalen sloten. Een wetzijde bandje deed dienst als bladwijzer. Elzabeth was nog niet ver gekomen. Ze sloeg het open. Het was een boek door Johannes Hus voor de kerk geschreven en bladerde erin. Plotseling werd haar oog geboeid door een zin. De kerk is de vereniging der heiligen en deze heeft slechts één hoofd, Christus. De paus is slechts voorwaardelijk de opvolger van Petrus en zonder diens deugden een bode van de antichrist. Daarop volgde een lange verhandeling over de aflaten aan de heiligenverering En in een volgend hoofdstuk geeselde de onbevreesde hervormer de zedeloosheid der priesters, die zich dekten met de valse dekmantel der deugd, die het arme volk in onwetendheid lieten en vanuit hun paleizen de kerk regeerden, maar niet naar het voorbeeld van hem, die zei: komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Bijna hard klonken hun, die op de drempel van de 16e eeuw stonden, die beschuldigingen in de oren. Als ieder vroom lidmaat der kerk van Rome had zij opgezien tot die mannen, die zaten op de stoel van Petrus. De gedachte dat hun keel met iets onreins bezoedeld was, was zelfs niet in haar hart opgekomen en had haar tot nu toe zo onmogelijk toegeschenen dat zij die gedachte ver van zich geworpen had. Maar sedert zij dit boek onder de schatten van dit huis gevonden had, was dit anders bij haar geworden. Hun woorden waren zo eenvoudig en getuigden zo voor zichzelf, dat zij die onmogelijk voor leugens zou kunnen houden. Zijn leven, door een boheems edelman beschreven, had haar in haar mening over de hervormer nog versterkt en had een zware twijfel aan de heiligheid van het concilium bij haar opgewekt. Steeds duidelijker kwam haar dit beeld van het onaantastbaar heilige ambt voor haar geestesoog, en steeds meer geleek het op een bijeenkomst van die hoge raad, die door zijn bloedig oordeel bij jong en oud in aandenken is. Elisabeth was een vrouw met een scherp verstand en een grote waarheidsliefde. Onzekerheid over vragen die haar gewichtig toeschenen, kon ze niet verdragen. Ze onderzocht en vorste na tot zij de waarheid gevonden had. Tegen de gewoonte van die tijden had haar vader, een geleerde en belezen man, zijn begaafde dochter naast een huishoudelijke ook een wetenschappelijke opleiding doen geven. Elisabeth was echter te verstandig om haar man, die meer van landbouw en vechten wist, met haar wijsheid te plagen. Hij was echter trots op zijn vrouw, die alles kon en die alles wist, en zo bleef hun geluk, ondanks het grote verschil, in aanleg toch ongestoord. Het leven en het martelaarschap van de boheemse reformator had reeds op haar als jong meisje een blijvende indruk gemaakt, die ook later, toen zij ouder werd en meer nagedacht had, niet meer uitgewist werd. Elisabeth von Utzen was voor God aan haar geweten een goed katholiek. Maar zonder dat zij het zelf vermoedde, hadden waarheden, waarvoor anderen de brandstapel beklommen hadden, reeds vaste voet in haar ziel gekregen. Waarheden die men weinige jaren later als de katerijen van een waanzinnige monnik vervloekte. De storm had zich gelegd. De oostelijke hemel kleurde zich reeds met een rode tint. Maar Elisabeth had Gods antwoord op haar vraag nog niet vernomen. Afgemat stond ze op. Ze sloot het boek van de ketter in een kast en kleedde zich aan. Wanneer zou zij weer een fris, volkomen fris naar lijf en ziel ontwaken? Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zult zien? Klonk het als een antwoord door haar ziel. Ze had dit woord aan de lijkbaar van haar man vernomen. Stil en dankbaar keek ze omhoog, knielde naast de wieg neer aan bad. Reeds wierp de zon haar heldere stralen door het venster toen zij zich oprichtte en naar beneden ging, waar ze ridder Berend, die reeds met Marie Cecile van Boulo in de hal zat, begroette en haar mededeelde dat zij, zodra er een warme dag aanbrak, met haar kind naar Penslin zou komen. Dat is braaf van u, edele vrouw, riep de oude krijgsman en sloeg daarbij met zijn vuist op de eikenhouten tafel. En wel zo krachtig dat de morgensoep en het tafellinnen gevaar liepen. U bent toch een verstandige, handelbare vrouw. Altijd tot alles bereid, dat is goed. Ja, ja, als mijn oudje ook maar zo was. Maar dat is juist het ergste. Zij zijn allen anders. Maar mijn oudje is daarom toch nog de beste van allen. Maar, nu u me begrijpt me wel, Elzabeth lachte en zei de schalks, ja, dat weet ik. Ik kan de gestrengheid van vrouwe Solostica, anders kwam ik ook niet. Maar ik weet hoe goed men het te penselen heeft. Hij lachte en voegde en vroeg om nog een tweede bord soep aan Marie Cécile. Opdat u ziet dat ik mijn neus niet ophaal voor de kost op het huize Rochau, zei hij tot zijn gastvrouw. De volgende morgen stond zijn ros gezadeld voor de deur en zijn knechten stonden er reisvaardig bij. Bij de ingang stonden ridder Berend en Elzabeth. Ik mag Solostica dus zeggen dat u mij beloofd hebt te zullen komen? Tot weerzien dus op Penslin. Tot weerzien, luidde haar antwoord, zo God het wil. Het mensenleven is slechts een damp, een nevel, die schielijk verdwijnt. Haar lippen trilden en haar zwarte wimpers werden vochtig. Maar ze bedwong zich en zei, hem door haar tranen dankbaar aanziend, God geleide u, gelukkig naar uw vrouw en kind. Groet Solostica van mij. Hij drukte de zachte vingers tot ze pijn deden. God zij met u, edele vrouw, en schenke u moed, zei hij hartelijk. En toen besteeg hij zijn ros, groette haar nog eenmaal, en daarop draafde de kleine schaar weg. Nog lang staarde Elzabeth met haar hang boven haar ogen de oude trouwe vriend na, om eerst naar binnen te gaan, toen de laatste helm tussen de dennen verdwenen was. Dank u wel voor uw aandacht.